bij de Bright Podcast van vrijdag 1 mei. Tof dat je weer luistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en ingeprikt op hun thuiswerkplek zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Hoi hoi.
Nederland heeft sinds deze week plotseling zijn eerste 5G-netwerk. Eerder dan verwacht, Vodafone heeft de primeur, maar gebruikt er wel een technisch trucje voor. De provider gebruikt namelijk zijn bestaande 4G-frequenties om 5G over aan te bieden. Hoe zit dat precies?
Ja, nou, kijk, het is echt 5G in de zin dat het 5G-protocol wordt gebruikt. En je kan bij Vodafone alleen op het nieuwe netwerk met een geschikte telefoon. Maar ja, veel sneller is dit 5G nog niet dan het 4G zoals we dat kennen. Vodafone noemt zelf een snelheidstoename van 10%. Nou ja, dus vooral de reactietijd zou sneller moeten zijn. Dat is prettig met bijvoorbeeld videobellen. Dan is de vertraging korter. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel wat overdreven om dit al 5G te noemen.
Het is een beetje, misschien een beetje marketing.
Een beetje.
Je bent wel de eerste.
Ja, ja. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje flauw. Kijk, dit zijn nog niet. Kijk, we weten dat, dat er nog frequenties geveild moeten worden. Waaronder de belangrijkste, de snelste frequenties waarmee we echt gaan vliegen met dat 5G. Ja, die zijn pas in 2021 of 22 zelfs worden die geveild. Dus ja, ik vind het wel een beetje voorbarig.
En is het al wel landelijk te gebruiken dan, 5G bij Vodafone?
Nope, ook niet. Want nog niet alle zendmasten van Vodafone zijn er al klaar voor. De provider heeft nu 2000 zendmasten met 5G in de Randstad. In delen van Zuid- en Midden-Nederland. En in de grote steden van de rest van het land. Maar nee, dus dat is ook niet eens zo.
Maar het is eigenlijk meer 4,5G dan 5G.
Nou, ik zou zeggen 4G plus.
Ja, precies.
Ja, maar technisch gezien, ze hebben natuurlijk wel gelijk dat de gebruikte techniek, de radiotechniek, dat is dan wel het nieuwe 5G. Dus het is niet zo dat ze ook dat het echt allemaal gelogen is. Dan zouden ze het ook niet zo durven aan te kondigen. Alleen, ja, je noemt iets 5G wat de voordelen van 5G nog niet heeft. Dus nee, alles wat we gehoord hebben over 5G, dat doet dit eigenlijk nog niet. En eigenlijk is het ook alleen maar voor de download gedeelte. Maar ja, dat is dan wel officieel, mag je het dan 5G noemen. Maar nou, ja, we moeten echt wachten tot er nieuwe frequenties geveild gaan worden. En niet eens alleen die van dit jaar. Totdat we die beloftes die zijn gemaakt echt kunnen gaan waarmaken.
Ik ga dit niet erkennen.
Jij niet.
Nee, het is net als met een land dat de onafhankelijkheid uitroept en dan erkenning zoekt bij de VN. ik ga dit niet erkennen.
Nee, want wij zaten eigenlijk, het was vroeger dan we verwachten, want die eerste frequentie die voor 5G nodig is, die gaat in juni onder de hamer. Het is een 700 megahertz band. Wat gaan we daar dan van merken als dat helemaal gebeurd is?
Nou, sowieso dat KPN en T-Mobile dan ook met 5G gaan komen. Want die wachten wel op die nieuwe frequenties. Op de echte 5G zou ik zeggen. Die beide providers hebben ook gezegd dat ze voor hun 5G-netwerk geen frequentie willen delen met 4G. Maar heel snel is 5G over die eerste frequenties ook niet. Maar het zal wel weer iets sneller zijn dan de 5G van Vodafone nu. Dus wat ik al zei, kijk, Vodafone. Ja, oké, technisch gezien is het 5G, maar we wachten eigenlijk op de nieuwe frequenties. De eerste komen dit najaar naar verwachting op de markt. Maar de echte snelle frequenties, die volgen nog pas daarna.
Maar wanneer gaan we dat dan merken? In 2021 of 2022 pas?
Ja, een van die jaren, want dan weten we dat de 3,5 gigahertz frequenties worden geveild. En met die frequentiebanden kan 5G wel tot 20 keer sneller worden dan 4G. Ja, en dan hebben we het ergens over, hè, met pieken tot 1 gigabit. Dus dat is sneller dan het internet wat we nu vast thuis hebben. Bij de meeste mensen, moet ik erbij zeggen. Dus ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten.
Ja, precies. En steeds als we het nu over 4G hebben, dan of over 5G hebben, gaat het vooral over snelheid. Maar heeft het ook meer te bieden?
Nou ja, misschien zijn die andere aspecten ook nogal belangrijk. Hè? Want laten we eerlijk zijn, 4 snee is al best snel genoeg eigenlijk voor de meeste dingen die je op je telefoon wil doen. Of zelfs met je telefoon als hotspot voor je laptop. Ja, behalve als het niet werkt. Hè? Je kent dat wel in de trein of op drukke plekken. Dat komt omdat 4G-masten een vrij lage capaciteit hebben. Een paar honderd apparaten tegelijk en de snelheid en reactietijd gaan omlaag. Dan merk je meteen en dat is super irritant. Maar 5G belooft wat dat betreft beterschap. Hè? Je kan veel meer apparaten tegelijkertijd van internet voorzien. En dan ook nog maar een hogere reactietijd. Dus downloads zijn misschien niet veel sneller, maar alles is snappier.
Ja, dat willen we hebben. En weet je, het woord is nog niet gevallen, maar corona heeft dat nog invloed op de komst van 5G?
De coronacrisis heeft overal invloed op. Dus eigenlijk ook op de komst en de uitrol van de 5G-netwerken. Voor de frequentieveiling nog niet trouwens, want we hebben afgelopen week nog gevraagd aan het ministerie van Economische Zaken van hoe zit het met die frequentieveiling. Omdat meerdere landen hebben besloten om dat soort veilingen uit te stellen. Ja, officieel was de eis van de Europese Unie dat landen voor eind juni die frequentiebanden zouden moeten gaan veilen. Of in ieder geval, ja, om ervoor te zorgen dat 5G snel werd uitgerold, werd dat wel geëist. De coronacrisis wordt door sommige landen eigenlijk aangegrepen om de uitrol van 5G later te gaan doen. Maar nog niet door Nederland, want ja, het ministerie van EZ zei voorlopig gaat die veiling gewoon door. Die vindt ook helemaal via internet plaats. Dus die is in Nederland eigenlijk al helemaal klaar voor thuiswerken. Dus dan kunnen de providers inloggen en gaan bieden. Ja, dat is heel apart. Het moet 900 miljoen euro gaan opleveren. Dat is een gigantisch bedrag natuurlijk. Dus er is alles aan gelegen om die veiling goed te laten verlopen. Maar het is als die frequentie zijn verdeeld, dan is het nog wel de vraag hoe snel het 5G-netwerk daadwerkelijk op die nieuwe frequentiebanden uitgerold kan worden. Want ja, KPN, T-Mobile en Vodafone, want daar zullen we het wel weer over hebben natuurlijk. Ja, die kunnen wel iets willen, maar die zijn afhankelijk van leveranciers van apparatuur voor zendmasten en de software daarachter. Nou, grote spelers zoals Huawei, Ericsson en Nokia. Dat zijn de grote drie op dit gebied.
Mm-hmm.
Die hebben eigenlijk alle drie al gezegd dat ze verwachten dat de uitrol van 5G in Europa echt heel veel vertraging gaat oplopen de komende maanden of zelfs jaren. En ze kunnen hoog en laag springen natuurlijk, die providers, en echt afhankelijk van Huawei, Ericsson en Nokia.
Ligt dat dan aan die bedrijven, aan Huawei, Ericsson en Nokia, dat het niet uitgerold kan worden? Kunnen die niet aan de vraag voldoen nu?
Ja, die hebben ook te maken met allerlei problemen die door de coronacrisis ontstaan. Hardwarelevering, personeel wat al allerlei dingen had moeten voorbereiden, wat al vertraging heeft opgelopen. Het kan van alles zijn natuurlijk, als je erover nadenkt. De monteurs op de daken, daar zou je van zeggen van, nou ja, die kunnen op zich hun werk doen. Maar ja, je hebt ook al die apparatuur gewoon nodig. Die moet gefabriceerd kunnen worden. En overheden moeten meewerken. Soms moeten de vergunningen worden aangevraagd. Ja, dat alles gaat wel wat langzamer duren.
Mm. Ja, logisch. We gaan het zien. Maar ik moet er nou ook nog even naar vragen. Want er is toch weer van alles aan de hand met spookverhalen rond 5G. Er worden masten in brand gestoken. Er wordt zelfs gekoppeld aan corona. Wat is daar aan de hand?
Ja, nee, dat is complete onzin natuurlijk. Weet je, dat heb je eigenlijk altijd met nieuwe technieken. En zeker in deze tijd zoeken ze misschien nog extra hard naar een zwart schaap. Er zijn inderdaad wat complottheorieën die 5G aan corona linken. Nou ja, heel creatief hoor. Maar er is geen enkel bewijs voor. Ik vind het ook bezopen, weet je. Het is ook gewoon link. Want er zijn de afgelopen weken al 20 van die zendmasten in brand gestoken. Waar op geen enkele zit trouwens 5G. lekker bij de hand ook van ze. Maar die masten, ja, die gebruiken we dus wel nu met z'n allen volop. Hè. Mobiel gebruik is helemaal geëxplodeerd sinds de quarantaine. En ook weet je, de hulpdiensten die zijn ervan afhankelijk. Dus gaan er weer een paar van die aluhoekjes, waarschijnlijk ook wel zo'n halve qua jongenstreek, maar gaan ze zo'n mast in de hand steken. Doe even normaal, weet je wel. Blijf er met je poten vanaf.
Ja, die kunnen wel zware straffen tegemoet zien, hoor. Want het wordt toch gezien als vitale infrastructuur. Dus die, ik weet niet of ze zich realiseren hoe... dat kunnen echt een zware straf krijgen. En inderdaad, ze weten helemaal niet welke masten er door Vodafone in dit geval dan aangezet zijn voor 5G. Dat weten we trouwens binnenkort wel. Het antennebureau gaat dat wel bekendmaken. De exacte locaties van 5G-zendmasten zijn dan te zien eind mei. Ja, dan vrees ik alweer het ergste. En laten we hopen dat er snel een aantal bekennen ook. Dat er straffen uitgedeeld kunnen worden, toch? Dat moet afschrikwekkend werken.
Ja, want er zijn nu al wat van die mensen die het toegegeven lijken te hebben in van die chatgroepjes. Met van zulke 5G-gekkies.
Maar wat hebben ze toegegeven?
Nou, er waren mensen die volgens mij was het de NOS die daarachter was gekomen, NOS op 3. Er was zo'n gast en die zei, ik heb dat in de fik gestoken, een van die masten.
Ja, ze hebben wat verdachten.
Nou, we oppakken die gast, dikke boete inderdaad. En misschien nog even wat zelfstraf graag, want...
Ja, precies.
Opzouten en door. We gaan hier ook niet te veel aandacht aan besteden, hoor, nu. Ik vind het echt
Nee, het is ook niet waard. Het is ook niet goed voor de discussie. Want er zijn ook echte zorgen rond 5G over de gezondheid. Want het is een nieuwe straling. Hoe zit dat precies? Moeten we ons zorgen maken om onze gezondheid door 5G-straling?
Ja, zorgen maken mag altijd. Maar beweren dat het slecht is, dat kan je niet doen. Want daar zijn geen bewijzen voor. Dat zeggen alle wetenschappers. Is niet aangetoond dat het slecht is. En ja, in feite, als je erover nadenkt, dit zijn ook gewoon radiogolven. De technologie wordt al heel lang gebruikt. We hebben zelf geconstateerd, 4G, het is niet zoveel anders. Natuurlijk komen er heel veel masten bij. Moeten we gaan zien in de komende jaren en met die nieuwe frequenties hoe het zich allemaal gaan ontwikkelen. Maar dat is ook allemaal wel getest. En dat blijft allemaal binnen de gezondheidsnormen. En ja, dus in feite, er zijn geen bewijzen voor dat het slecht is voor je gezondheid. Op dit moment.
Precies. En stel, want het werd al gebruikt, maar stel dat het straks intensiever gebruikt het worden, dus verkeer over die frequenties. Maakt dat nog wat uit?
Nee, in principe niet. Het RIVM zegt dat niet is aangetoond. Dat de straling van 5G schadelijk is. En zolang die ook binnen een bepaalde marge blijft. Die marge gaat wel trouwens, die zal streng gecontroleerd blijven worden. Er is nog niet wetenschappelijk aangetoond wat de effecten van 5G op de langere termijn zijn en bij intensiever gebruik.
Precies, maar weet je, in principe zijn er nu dus geen signalen om er tegen te zijn. En mochten we wel op dat punt komen, dan staat er eigenlijk gewoon de RIVM tussen.
Ja.
Nou, prima. We gaan het nog een keer hebben over de iPhone SE, de goedkoopste iPhone die Apple verkoopt. Erwin, je hebt hem nu een weekje getest. Is het echt net zo'n aantrekkelijk toestel als op papier?
Ja, ik heb hem inderdaad nu een tijdje in gebruik. En het was ook wel weer even wennen. Grappig, hè? Met Touch ID, zo'n knop. En de SE, die dikke kin onderin voor op je scherm. En het voorhoofd bovenin. Die frontjes zijn wel zwart trouwens dit keer bij de iPhone SE. Dus dat maakt toch al meteen dat ze dan wat minder opvallen. Bij de iPhone 8 bijvoorbeeld waren die frontjes wit. En ja, dat steekt natuurlijk heel erg af tegen een zwart scherm. Dus dat scheelt. Doe me ook denken. Het ziet er een beetje uit als mijn iPhone 7 van een paar jaar geleden. Die was ook zwart. Dat was wel eigenlijk een van mijn favorieten. Maar... nee, ja, ik heb een paar dingen. Ik ben nog steeds enthousiast. Ik heb wel een paar zwakke plekjes ontdekt, hoor. Kijk, het design is gewoon. Het is eigenlijk bijna in alle opzichten gewoon een iPhone 8. Met één heel groot en heel belangrijk verschil. En dat is die chip. Die A13 Bionic chip van Apple zelf. En dat maakt dat die eigenlijk aan alle kanten de iPhone 8 outperformt. Veel beter presteert. En ook. Bijvoorbeeld de camera van de SE is ook exact hetzelfde als die van de 8. Zowel achterop als voorop. Maar door die chip is het gewoon uiteindelijk per saldo in gebruik een veel betere camera geworden. Er zit hier portretmodus op. Ook op de selfie camera voor. En dat doet deze SE volledig met software.
Ja, want dat is wel grappig inderdaad. Want de iPhone XR, die had ook één lens en portretmodus. Maar dat werkte toch een stukje anders dan bij deze, toch?
Ja, correct. Dat is niet dezelfde camera. In de iPhone XR, daar is die ietsje groter. En daar zitten ook in de sensor zitten zogeheten focus pixels. En die helpen die enkelvoudige camera diepte te zien. Voor portretmodus, lees dat je de achtergrond wazig gemaakt en dan de persoon die op de voorgrond staat, mooi scherp. Daardoor krijgt zo'n foto, wordt visueel je oog nog meer naar die persoon getrokken. Dat is het hele doel. Ja. En dat levert gewoon hele mooie foto's op. Nu, die iPhone XR, die deed dat met behulp van die focuspixels. Want ga maar na, met één lens, dat is een beetje alsof je maar één oog hebt, kun je eigenlijk geen diepte zien. Dan is alles tweedimensionaal. Dus je hebt iets nodig om diepte te kunnen zien. Een tweede hulpmiddel. Nou, bij die XR waren dat. Dus focuspixels bij de SE is het alleen maar software. En dat is ook weer dankzij die chip. Daar zit die Neural Engine in. En die is en die kan, gevoed door machine learning. Het is allemaal programmatuur die duizenden, honderdduizenden, miljoenen foto's heeft bestudeerd en daarvan heeft geleerd en die hierop toepast. En op die manier kan zien van, oh kijk, dit zijn ongeveer de contouren. Dit is een persoon op deze foto.
En
dan ga ik de rest, maak ik dan waziger. Zo doen ze dat. En het is best wel knap. Hè? Ik bedoel, Google was daar een van de eerste mee. Met zijn pixelcamera's, of de camera in de pixel smartphones. En die deden dat ook al heel goed met maar één lens. Apple kan het eigenlijk nu ook, vind ik, kun je wel zeggen. Met die iPhone SE nu. Ze zijn er dan nog een beetje voorzichtig mee. Die portretmodus werkt alleen bij mensen. Niet bij dieren bijvoorbeeld. Want ja, daar is vaak de foutmarge net even wat groter. En dan. Ja, dan krijgen we weer van die websites die alle foute portretmodus van huisdieren op je iPhone SE gaan verzamelen.
Ja, en, ja.
Net zoals vroeger met de panorama-functies. Ja,
dat was willen ze
die aan het zweven zijn.
Nee, of wel van die gekke Google Maps, Street View errors. Of, nou, ja. Dus dat, ik denk dat ze dat wilden voorkomen. Maar het kan trouwens wel. Hè. Daar heb je dan wel weer een app voor. Ik laat die ook zien in mijn video. Van mijn review van de SE. Dat is een app, Halide of Halide. Je schrijft Halide, H-A-L-I-D-E. En er zit ook nog een Nederlands tintje aan, best grappig. Maar die durft dat wel aan. En dan kun je, dat zie je ook in mijn video, heb ik een foto genomen van onze poes hier thuis. En ja, verdomd, ja, het werkt gewoon wel. Dus het kan wel. Hè. En het is echt wel knap hoor, hoe ze dat doen.
Wat is dat Nederlandse tintje trouwens, dat, nu je dat toch zegt?
Oh zo, ja, dat is een ontwerper, Sebastian de Wit. Die kennen we ook nog wel vroeger. Hij heeft ooit een keer een app-icoon voor Bright ontworpen.
Kijk.
En dat hebben we vrij lang gebruikt.
Hij maakte toch ook Spectre, een van de beste apps van vorig jaar. Ja. Geloof dat die had de iPhone-app van het jaarprijs gewonnen, toch?
Ja, dat is de zusje-app van Halide. Of Halide.
Dat is een long exposure-app.
Oh ja.
Dus dat is ook een techniek die normaal heel moeilijk is. Dat je een lange belichting maakt. En dat kan met deze app gewoon echt met één druk op de knop. Maak je gewoon een lange belichting. Dus dan kun je, weet ik veel, zo'n mooi stadsgezicht doen. Waarbij alle lichten van die sliertjes worden. Weet je wel?
Ja.
En
dus dat is heel vet. Maar ze hebben ook een beetje een trucje gevonden om te laten zien hoe dit werkt, toch?
Ja, je kunt dan ook in die camera app, dan kun je ook de dieptemap zien. Die wordt gebruikt. Dat is wel geinig. Check vooral even mijn video ook. Dan kun je dat allemaal zelf met eigen ogen zien.
Ja.
Maar goed, een paar dingen. Want je zou bijna denken van, jezus, het klinkt net alsof je het over de iPhone 11 Pro camera hebt. Nou, daar komt hij een aantal punten wel dichtbij. Hè. Op video bijvoorbeeld presteert hij even goed. Kun je ook gewoon 4K filmen in 60 frames per seconde. Niet normaal. Je brengt een paar offers. Eén is de selfie-camera. Die kan op de SE geen 4K doen. Oké, valt mee te leven. Wel gewoon 1080.
Mm-hmm.
En wel eentje, en die doet wel zeer. Er zit geen nachtmodus op de camera, op de SE. En ja, ik denk dat dat ook wel. Dat is een beetje, denk ik, marktstrategisch van Apple. Want volgens mij zouden ze het prima kunnen doen. Want die A13-chip zit erin. Die zou dat prima aankunnen.
Ja.
Maar ja, dat doen ze dan denk ik toch niet. Want ja, jezus. Deze iPhone kost maar €489. Ja, waarom zou je dan überhaupt ooit nog een keer zo'n duurdere misschien overwegen? Maar goed, dat doet wel een beetje zeer. Hè? Want dus foto's bij slecht licht, ja, die zijn gewoon echt wel een tandje minder. Dat is jammer. En een ander punt, en dat vind ik ook wel een zwakke plek. Op het moment dat je die A13-chip aanspreekt en dat je hem echt aan het werk zet. Hè, dus met een dikke game of met een AR-toepassing. Of zelfs bijvoorbeeld met video-opnames. Ja, dan gaat die batterij, die kan dat gewoon niet aan, joh. Die loopt gewoon leeg waar je bij staat. En dus het lijkt erop alsof die batterij en die chip... Ja, die batterij lijkt niet goed uitgelijnd, zeg maar, met die krachtige chip. Want als je normale dingen doet, ja, dan is het net als de iPhone 8. En in mijn ervaring ook nog even iets beter. Ja. Dan haal je ook gewoon op met twee vingers in je neus een volle dag. Maar als je echt even gaat knallen met die SE, ja, dan doet het zeer hoor, qua batterij.
Ja, en dan snap je eigenlijk ook wel weer waarom andere telefoons zo groot zijn geworden. Je moet die batterij gewoon ergens laten.
Dat ook inderdaad. Maar kijk, op zich heeft Apple best wel een aardige track record over wat betreft energiebeheer. En ja. Zij weten doorgaans toch ook meer uren te halen uit kleinere batterijen. Dat is ook omdat ja, ze maken natuurlijk alles. Ze maken en de hardware en de software. En dan kun je dat allemaal eigenlijk beter op elkaar afstemmen. En dat is waarom, kijk, bij Android ja, is 4000 mAh voor een smartphone batterij ongeveer het nieuwe normaal. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet normaal. Nee. Dat is ook omdat ja, alles zijn off-the-shelf producten. De chip, de batterij, elk onderdeel, zeg maar, ja, dat kopen ze gewoon in. En niks is in die zin dus op elkaar afgestemd. Dus alles koop je eigenlijk maar gewoon ruimer voor de zekerheid, zodat het niet ja, vastloopt. Heel simpel gezegd.
Ja, want daarmee blijft die A13-chip... is toch wel zo'n troefkaart voor Apple wat dat betreft. Want hij is enorm snel. Nog steeds de snelste mobiele chip van dit moment... eigenlijk een half jaar nadat hij uit is gekomen. En daarom ook super toekomstbestendig.
Ja, kijk, dat is natuurlijk een mooie... Dat is eigenlijk de waarom die SE wel een hele interessante investering kan zijn. Kijk, ja, je koopt een telefoon en... Met een jasje dat 6 jaar oud is. Hè, hoe die eruit ziet. Maar goed, voor velen zal dat echt worst zijn. En die vinden het alleen maar prettig dat dat jasje als gegoten zit. Maar even los daarvan. Kijk, je koopt inderdaad vanwege die krachtige chip. Ben je gewoon echt 4, waarschijnlijk zelfs 5 jaar zit je gewoon gebeiteld. Wat betreft updates. Nou, bij Android. Alleen bij Google haal je misschien 3 jaar... bij de rest maar 2 jaar. Ja, dat is een groot verschil hoor.
Ja, want de grap is, er zijn ook Android sites. Die zijn ook heel enthousiast over de iPhone SE. Dat is grappig. Daar worden dan weer roundups van gemaakt op van die Apple fansite. Want dit gebeurde eerder ook met de iPad. Ze vinden de iPad een betere tablet dan welke Android tablet dan ook. En nu zijn ze ook heel enthousiast over die iPhone SE in die prijsklasse. Want hij is nog geen €500. Maar toch kunnen zij, weet je, er zijn heel veel Android-toestellen van rond diezelfde prijs. Maar eigenlijk geen één met zoveel voordelen als die SE heeft.
Nee, kijk, je doet in dit prijssegment, dat is natuurlijk een heel populair prijssegment, zo die €400-500. Ja, je doet altijd toch wel een concessie ergens. Ja. Kijk, dan is het of geen draadloos opladen, of de camera is gewoon nou, een beetje middelmatig. Of, hè, en ja, die SE ook nu deze. En dat... Die trend begon trouwens al vorig jaar. Hè? Ook met de komst van de Pixel 3a. De budget telefoon van Google zelf. Waar ze in tegenstelling tot wat gangbaar was in de jaren daarvoor. Gewoon de beste camera die ze hebben. Die ook in de Pixel 3 zat in dat jaar. Stopt ze gewoon in dat budgetmodel. Ja, dat waren we eigenlijk helemaal niet gewend. Die had opeens een budgettelefoon met gewoon een topcamera erin. Nou, Apple doet in die zin een beetje dat op hun eigen manier. Hè, die stoppen daar hun topchip in. En eigenlijk alle dingen... Hè, camera's goed, scherm is goed. Draadloos opladen, ja hoor, check. Waterdicht, ja hoor. Weet je, dat, ja, je doet eigenlijk amper concessies. Ja, nou ja, nachtmodus, dat is dan de enige echt, vind ik, aantoonbare concessie die je doet. Ja, nou, daar zullen een hoop mensen waarschijnlijk nog steeds wel prima mee kunnen leven.
Ja, want die Android sites, twee van de grootste, Android Police en Android Central. Nou, het zijn echt zeer goed bezochte sites. Die hebben ook de iPhone SE vergeleken met die Pixel 3a. En op een paar minpuntjes na, ja, er kwam dus de iPhone SE als grote winnaar eruit. Er reageren natuurlijk wel dan de Android-fans. Je weet, sommigen zijn natuurlijk wel echt anti-Apple. En die zie je ook niet snel overstappen. Maar het is toch grappig dat ze dat constateren. Nou, denk ik wel dat als de Pixel 4a verschijnt, en die had er misschien al moeten zijn eigenlijk, hè? En die zal ook wel aanstaande zijn, toch? Dus,
verwachten we deze maand. Zou die normaal gesproken aangekondigd worden, ja.
Ja, dus dan ben ik benieuwd hoe dat dan weer gaat vergelijken met elkaar.
Ja.
Maar dus ik vind ook opvallend, hè, dus dat waar die 400-500 euro, dat was echt jaren achter elkaar dat domein van de uitdagers. Hè, dat was eerst was dat OnePlus, hè, maar goed, die is recent het is een soort omhoog geklommen. En nu is dat misschien Xiaomi, hè, met zijn toestellen. En opvallend genoeg eigenlijk ook gewoon de grote merken zelf. Google met die Pixel 3a, dit jaar de 4a, Apple nu met die SE, Samsung die brengt in elk prijssegment de toestellen uit, maar als je nu, die kan nu voor een heel schappelijk prijs een Galaxy S10 kopen, bijvoorbeeld. Het grappige, hè, die uitdagers, die rol is eigenlijk helemaal verdwenen, verdampt.
Ja, puur omdat de grote jongens nu eigenlijk voor dezelfde prijs een aantrekkelijke toestel maken.
Ja, ze hebben gereageerd, kun je zeggen, na al die jaren. En ik denk dat daarmee de speelruimte voor die uitdagers ook wel echt kleiner wordt, hoor.
In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van vorige week. Ja, dat was het geluid van het vroegere geluid van de Bright YouTube filmpjes. Wij dachten. Ja, wij dachten super, super origineel geluid. Het weet niemand te raden, maar toch een hoop mensen wisten het. Onder meer Niels van Nunnekhoven, die zijn antwoord zelfs in dichtvorm heeft ingestuurd. Dus dat moet ik even voorlezen. Hoewel ik pas 11 jaar ben ik de grootste Bright fan. Elke week luister ik naar het hoorspel en ook dit keer wist ik het antwoord wel. Ik hoorde het meteen. Dat is het oude intro van de Bright video's. Van Bright is het er maar één. Dus stuur het t-shirt maar snel op. Ik weet het zeker, dat t-shirt staat mij top. Nou, gefeliciteerd Niels. Het legendarische Bright t-shirt komt jouw kant op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt ie aan. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we weer zo'n gewild Bright t-shirt. Ja, nu is het tijd voor iets speciaals, want Bright viert dit jaar namelijk zijn 15e verjaardag. En dat vieren we met een hele toffe winactie. Erwin, hoe zit het? Wat kan je winnen en wat moet je doen?
Ja, dit is wel iets bijzonders, hoor. Ik bedoel, we geven natuurlijk vaker wel eens iets weg. Hè? Ook wel een soort af en toe best wel grote prijzen of dure, zeg maar. AirPods of Nike sneakers of Wi-Fi speakers. Maar ja, dit is echt van de buitencategorie. Het gaat om de Brekker, hè? De elektrische bromfiets uit de Achterhoek. Die gaat eerder nu op de markt verschijnen. En om dat te onderstrepen hebben wij een hele speciale editie van die brommer mogen maken. Helemaal in Bright kleuren. Kijk, normaal kost zo'n Brekker al, dan ben je al 4200 euro kwijt. Wel, het is echt wel een heel bloedmooi apparaat, hè, trouwens. Ik zal er zo nog even iets over zeggen. Maar deze Bright editie, de Bright Brekker, ja, die is natuurlijk helemaal onbetaalbaar. En wat gaan we daar nou voor doen? Nou, we noemen het de Bright Bike Hunt. De hele maand mei, elke dag, maken we één letter bekend. Dat zijn dus 31 letters. En we maken ze bekend in volgorde. En daar kun je, als je ze allemaal verzamelt, aan het einde een zin mee maken. Een slagzin, zou je kunnen zeggen. En ja, die moet je dan natuurlijk verzamelen. Al die letters, de zin indienen. En dan moet je nog even iets additioneels moet je verzinnen. En dan maak je dus kans om deze Braidbreker te winnen. Echt niet normaal. Het doet ons eigenlijk allemaal een beetje pijn in het hart, want we vinden hem allemaal bloedmooi. Maar ja, er is er maar één en we geven hem weg. Meer informatie vind je op braid.nl/hunt. En ja, kijk, die brekker is wel tof, hè. We hebben hem ook op Braid Day even kunnen proefrijden. Wij zelf ook trouwens. Het is echt... Ik bedoel, we kennen natuurlijk... We kennen hè, en onze luisteraars en kijkers bij Braid. Je weet het, hè. We doen skateboards, we doen e-bikes, we doen scooters. Maar echt bromfietsen, ook dat model, een beetje dat stoere, wat zwaardere. Hoewel trouwens scooters vaak nog zwaarder zijn, maar... Ja, dat bestaat eigenlijk bijna niet eens. Je hebt elektrische motoren en auto's en fietsen en bikes. Maar een brommer, nee, die zijn er amper. En deze is ook nog eens echt, vind ik, echt wel een schot in de roos. Rijdt lekker. Je hebt een versie die rijdt tot 25 km per uur. Eentje die gaat tot 45 km per uur. Dan heb je wel een brommer of autorijbewijs nodig. En moet je een helm dragen natuurlijk. Maar ja, vet ding, man. Toch, Tony?
Ik vind het een mooi dingetje, ja. Ik zag, Marijn was zo dol enthousiast in die video, dat ik er bijna, ik moest er wel om lachen. Elke keer kwam hij er aanrijden, zo blij als een kind bijna.
Nou, hè?
Ja, het viel echt op, was echt opvallend. En het schijnt dus dat Harley Davidson ook nog aan elektrische bromfietsen werkt. Ze hebben wel een elektrische motorfiets, maar elektrische brommers zijn inderdaad vreemd genoeg nog echt best wel uniek. Dat hebben ze toch goed gedaan in de Achterhoek. En ik vind die Braidbreker, als we hem zo mogen noemen, dat vind ik al als naam al fantastisch. De Braidbreker.
Ja, absoluut.
Hoe krijg je het ook verzonnen, hè? Ja, ik vind het echt een pareltje. Ik vind dat het is ongelooflijke prijs.
Kijk, al die letters, we maken dus elke dag één letter bekend. Dat kan zijn in waarschijnlijk in veel gevallen in een YouTube-video. Maar ook in een notificatie van de app bijvoorbeeld. Of in een tweet, of in een TikTok-video, of op Instagram. Ik bedoel, eigenlijk zetten we al onze kanalen in. En die zin, ja, dat is echt geen hogere wiskunde. Hè? Dus als je twee delen hebt verzameld, dan kun je de rest misschien ook wel raden trouwens. Maar... Nou ja, volg ons dus gewoon overal. Zet ook notificaties aan, belletjes aan. Want daar verstoppen we er ook een paar in. En doe mee. Hartstikke leuk. Weet je, een fantastisch ding. En,
dat meedoen, dat doe je dan uiteindelijk via... En daar staat ook al informatie op braid.nl/hunt. Daar hebben we alles nog even op een rijtje gezet. Waar je de letters kan vinden. 31 dagen in mei, 31 letters... Ja, dat wordt goed opletten.
Let the hunt begin.
Ja, er kan er zomaar eentje op TikTok voorbij komen, op de podcast, Instagram. Is er in deze podcast al een letter voor? Nee, nog niet. Nee, deze nog niet.
Deze nog niet. Nee, braid.nl/hunt. Oké, is tijd voor even een kort rondje nieuws van deze week. Want veel techbedrijven die deelden weer hun kwartaalcijfers, zoals Apple, Google, Facebook en Microsoft. Pikken er even wat boeiende dingen uit. Zo draaide Apple afgelopen kwartaal een omzet van $58 miljard. Ongeveer net zoveel als een jaar geleden. Maar de verdeling is wel anders. De iPhone is nog maar goed voor precies 50% van de omzet van Apple. Dat is wel eens veel meer geweest. Diensten worden nu veel belangrijker voor Apple, zoals iCloud, Apple Music, Apple TV, Arcade. En die diensten zijn samen goed voor 23% van de omzet. Dat is bijna net zoveel als de omzet van de Mac, de iPad en wearables, zoals de Apple Watch en AirPods, bij elkaar.
Ja, abnormaal, hè?
Ja. Ja, en dit is ook wat ze moesten hebben eigenlijk, hè? Want het werd al duidelijk dat die iPhone natuurlijk een beetje terug zou lopen.
Nou ja, dus voor dit bedrijf is dat ook veel gezonder. Hè? Inderdaad, iPhone's aandeel in de omzet, dat is ook wel 65% geweest. Ik denk dat dat ze er op den duur natuurlijk nog wel goed aan doen, dat het misschien nog wel iets verder zakt, maar dit klopt ook wel. Als ik om me heen kijk bij mensen, bij hun gebruik van de apparaten en diensten, bij mezelf, ja, dit komt ook wel overeen met de werkelijkheid, vind ik, ja.
Ja, en dan is zo'n SE ook wel weer slim natuurlijk. Maar dat maakt voor Apple niet uit of jij een iPhone SE hebt of een iPhone 11 Pro. Zolang je daar ook maar iCloud bij neemt en een Apple Watch en AirPods.
Ja, want zelfs bij zo'n SE krijg je ook bijvoorbeeld weer een jaar lang gratis Apple TV Plus, hè?
Ja, precies.
Kijk, en in die zin trouwens ook de timing van die SE is perfect, hè? Als een soort crisistelefoon, crisis iPhone.
Ja.
Want ja, bestedingen gaan teruglopen. Hè. We zagen ook vandaag de cijfers voorbij komen. We hebben het er eerder over gehad in deze podcast hoor. Maar het wordt nu allemaal bevestigd inmiddels. Hè, die verkoopcijfers, de dalingen daarin, die zijn stuitend.
Daarover zo even meer. Ja, ik zal het zo eens even benoemen wat er dan precies daalt. Nou, dat kunnen we ook meteen wel even doen. Want die smartphone verkopen, die zijn tot een historisch of historisch hard gedaald. Er zijn vier verschillende onderzoeksbureaus die dat los van elkaar zeggen. In het eerste kwartaal van 2020 zijn er zo'n 275 miljoen toestellen geleverd. En dat is volgens de onderzoekers een daling van 11-17% ten opzichte van vorig jaar. En dat is natuurlijk vooral te wijten aan de coronacrisis. Want veel fabrieken in Azië waren gesloten om het virus in te dammen. En nou, dan loop je al vertraging op. En de wereldwijde vraag naar smartphones die is ook gedaald door de lockdownmaatregelen. En in China is de afname in de telefoonverkoop heel groot. Zelfs 27% volgens onderzoeksbureau Counterpoint. En vooral Samsung, die wordt hard geraakt. Samsung die zou 14 miljoen minder toestellen dan vorig jaar hebben verkocht. Huawei, 10 miljoen minder. En Apple die zit ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dus die heeft er niet zo heel veel last van gehad. Man.
Zo, dat hakt er even in, zeg, bij Samsung.
Ja, ik denk eerlijk gezegd ook dat het in Q2 en 3 van dit jaar echt niet veel beter gaat worden. Misschien dat er weer een klein herstelletje komt aan het eind van het jaar. Als mensen ook waarschijnlijk helemaal corona en crisis moe zijn. En zoiets krijgen van fuck it. En ik trakteer mezelf op een nieuw toestel. Maar dit wordt gewoon een dramatisch jaar voor ze.
Ja, dan kijken we ook nog even naar de cijfers van Google. Google draaide $41,2 miljard omzet. 13% meer dan een jaar geleden. Dus dat ging nog goed. Het zal door corona wel veranderen, denkt het bedrijf. Want in maart zag Google de advertentiemarkt al krimpen. En Google is in grote mate afhankelijk van die advertenties. Meer dan de helft van de omzet van Google blijft uit zijn zoekmachine komen. Maar clouddiensten en YouTube die worden wel steeds belangrijker. Zo steeg de omzet van YouTube met 33% ten opzichte van vorig jaar tot $4 miljard.
Zo.
Ja, dat is toch wel verbazingwekkend, omdat dat ook allemaal toch advertentieinkomsten met name zijn. Ik heb niet de indruk dat er zoveel YouTube Premium abonnementen verkocht worden. En we zien het eigenlijk toch ook teruglopen, als in ons, dus de spotjes alom. Maar kennelijk valt het dus nog mee eigenlijk. Het zou dus kunnen dat een deel van de tv-reclame zich verplaatsen naar YouTube. Speelt dat ook nog mee?
Dat zou ik je niet durven zeggen. Maar we weten dat bedrijven minder gaan adverteren in zo'n crisis. Maar uiteindelijk moet je wel weer een beetje je concurrenten voor blijven.
Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet hoor. Want kijk, zowel alle media scoren beter tijdens de quarantaine. Ook televisie, ook online, ook Netflix. Er wordt meer gekeken op elk medium bijna. Er wordt ook op bijna elk medium minder geadverteerd. Dus ja, ik vind dit inderdaad nog wel opvallend. Dat YouTube, ik denk dat ze die klap dan in Q2 waarschijnlijk wel wat harder gaan voelen.
Ter afsluiting hebben we zoals altijd nog wat tips voor je. Beginnen we met Erwin.
Oh ja, we hebben hem in de Bright Tips agenda staan. Die kun je downloaden trouwens voor Google Calendar en iCal. Afterlife, seizoen 2 van Ricky Gervais op Netflix. We kennen hem natuurlijk van The Office en van zijn harde grappen bij film award uitreikingen. Maar ja, deze man heeft er ook wel echt een hele gevoelige kant, vind ik. We zagen dat eerder al bij een serie, ook voor Netflix, genaamd Derek. Dat was een soort verstandelijk beperkt jongen. Hier speelt hij een weduwnaar die net recent zijn vrouw is verloren. Hij woont in een klein stadje ergens in Engeland, werkt bij een klein lokaal krantje. Maar dus het speelveld van de serie, het wereldje waarin het verhaal afspeelt, is heel klein. Maar daardoor is er veel aandacht voor de menselijke maat. En eigenlijk heel, heel aandoenlijk. Ik heb die seizoen is 6 afleveringen. Ik heb ze samen met mijn vriendin Ike, hebben ze in 1 avond helemaal gekeken. Nou, Ike heeft een paar keer zitten snikken. Het was echt, dit raakte echt. Het is echt, echt knap gemaakt.
Te zien op Netflix, toch?
Ja.
Top. Tony, jouw tip. Afterlife, ja.
Afterlife. Voor mijn gevoel is het nog maar een paar maanden geleden dat eerste seizoen verscheen. Maar dat is niet zo. Dat was een jaar terug. Gaat dat snel, hè? Dat is op zich nog snel, toch? Dat ze dat dan het seizoen 2 al na een jaar klaar hebben. Heel goed. Ja,
het leuke met Netflix vind ik altijd dat je ontdekt soms ook series pas een paar maanden later. Dus dan kan je ineens vrij snel weer door, ja. Dat is ook wel lekker.
Als ik je tips zou mogen geven van oude, ik probeer het altijd een beetje actueel te houden. Maar ik heb inderdaad heel veel dingen uit 2017 en 2018 gekeken de laatste weken. Ja. Maar mijn tip deze week is ook naar aanleiding van de mooie video die Marijn heeft gemaakt. De digitale voorjaarsschoonmaak. En daarin laat hij onder andere zien dat je een keer moet checken hoeveel apps je eigenlijk niet gebruikt op je telefoon. De video geeft tips over hoe je overbodige apps en bestanden makkelijk verwijdert. Maar ja, dat is ongelooflijk hoeveel apps je nooit opent. Dat is, ja, dat kan je eenvoudig checken. En dat is echt voor de mensen die de komende dagen... Ja, er komen weer allerlei vrije dagen aan, toch? En zeg ik, doe het eens. Verwijder is wat apps die je al heel lang niet hebt geopend. Niet de Bright app, die moet je nog niet verwijderen. Want daar komen mijn letters voorbij, hè, in de Bright Hunt.
Ja, zet juist de notificaties aan.
Ja, je moet ze juist aanzetten. Maar ja, dat is echt ook... misschien komt het omdat wij misschien relatief veel apps gebruiken ten opzichte van andere mensen. Maar ja, er zijn echt tientallen die ik moet verwijderen.
Mensen hebben toch waarschijnlijk hun huis al helemaal op kant en de tuin ook zomaar klaar. Dus... Ja, dan kun je dit ook nog doen inderdaad. Toch even doorpakken nu meteen. En dan je al je gadgets ook even de voorjaar schoonmaak doorheen.
Precies, ja. Waarom niet? Ik heb het andersom gedaan. Want ik zag Marijn in die video met een schuursponsje en zo. Toen dacht ik van, ik moet de gewone voorjaar schoonmaak moet ik ook nog doen. Ja, ook belangrijk. Dus zo kwam ik op het idee. Ja, de voorjaar schoonmaak.
Floris, wat heb jij?
Ik heb The Midnight Gospel. Dat is een animatieserie op Netflix van de maker van Adventure Time. Niet gericht op kinderen, maar echt voor volwassenen. En het kijkt weg als een soort LSD-trip. Het is heel mooi gemaakt, heel kleurrijk, creatief, heel grappig. En het draait om een soort videopodcaster uit de ruimte, een alien mannetje. En die kan tussen allemaal dimensies reizen naar allemaal verschillende werelden. En dan maakt hij daar een soort van podcast-afleveringen, elke aflevering van de serie. En die zijn weer gebaseerd op een echte podcast van een comedian. Medemaker van de serie. En de boel eindigt meestal met een soort apocalyps op de planeet waar het dan wordt opgenomen. En dan dat ruimtemannetje, die ontkomt dan net. En dan kan hij de volgende aflevering weer wat nieuws maken.
Ik zit te kijken. Ja, dat ziet er wel grappig uit. Dat is nog eens een podcast.
Heel leuk stijltje. Ja. Nee, maar dat is echt wel een tip. The Midnight Gospel. Het is heel apart. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of zoek ons op Twitter, Facebook of Instagram. En download onze app. Zeker met die Bike Hunt. Tot volgende week.
Bye.